onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen het 11e vers van Psalm 68. Gewis hoe hoog de nood mag gaan, God zal zijn vijands kop verslaan. 68, het 11e vers. De schriftlezing is uit het eerste boek Samuel, het 17e hoofdstuk. We lezen vanavond de versen 32 tot en met 47. 1 Samuel 17, vers 32 tot en met 47. En na de schriftlezing zingen we Psalm 44, het 4e vers. Stap ik vol moeds ten oorlog, ik vertrouw niet op mijn stalen bogen. Psalm 44, het 4e vers. We lezen het 32e vers en vervolgens uit 1 Samuel 17. En David zeide tot Saul: aan geen mens ontvallen het hart om zijnentwil. Uw knecht zal heen gaan en hij zal met deze Filistijn strijden. Maar Saul zeide tot David: gij zult niet kunnen heen gaan tot deze Filistijn om met hem te strijden, want gij zijt een jongeling en hij is een krijgsman van zijn jeugd af. Toen zeide David tot Saul, uw knecht weide de schapen van zijn vader. En er kwam een leeuw en een beer en nam een schaap van de kudde weg. En ik ging uit hem na en ik sloeg hem en redde het uit zijn mond. Toen hij tegen mij opstond, zo vatte ik hem bij zijn baard en sloeg hem en doodde hem. Uw knecht heeft zowel de leeuw als de beer geslagen. Alzo zal deze onbesneden Filistijn zijn, gelijk een van die, omdat hij de slagorden van de levende God gehoond heeft. Verder, zeide David, de Heere die mij van de hand van de leeuw gered heeft en uit de hand van de beer, die zal mij redden uit de hand van deze Filistijn. Toen zeide Saul tot David, ga heen, en de Heere zij met u. En Saul kleedde David met zijn klederen en zette een koperen helm op zijn hoofd en kleedde hem met een pantser. En David gordde zijn zwaard aan over zijn klederen en wilde gaan, want hij had het nooit verzocht. Toen zeide David tot Saul, ik kan in deze niet gaan, want ik heb het nooit verzocht. En David legde ze van zich. En hij nam zijn staf in zijn hand. En hij koos zich 5 gladde stenen uit de beek en legde ze in de herderstas die hij had te weten in de zak. En zijn slinger was in zijn hand. Alzo naderde hij tot de Filistijn. De Filistijn ging ook heen, gaande en naderende tot David, en zijn schilddrager ging voor zijn aangezicht. Toen de Filistijn opzag en David zag, zo verachtte hij hem. Want hij was een jongeling, roodachtig, mitsgaders, schoon van aanzien. De Filistijn, u zeide tot David, ben ik een hond, dat gij tot mij komt met stokken? En de Filistijn vloekte David bij zijn goden. Daarna zeide de Filistijn tot David, kom tot mij, zo zal ik uw vlees aan de vogelen des hemels geven en aan de dieren des velds. David daarentegen zeide tot de Filistijn, gij komt tot mij met een zwaard en met een spies en met een schild, maar ik kom tot u in de naam van de Heere der Heerscharen, de God van de slagorden van Israël, die gij gehoond hebt. Te deze dagen zal de Heere u besluiten in mijn hand, en ik zal u slaan, en ik zal uw hoofd van u wegnemen, en ik zal de dode lichamen van der Filistijnen leger deze dag aan de vogelen des hemels en aan de beesten des velds geven, en de ganse aarde zal weten dat Israël een God heeft. En deze ganse vergadering zal weten dat de Heere niet door het zwaard noch door de spies verlost, want de krijg is des Heeren, die zal u in onze hand geven.
Amen.
mijn uw belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En spreek het dan in ieder in zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gods woord, onze tekst voor de prediking van vanavond is uit het gelezen gedeelte van 1 Samuel 17, de versen 40 en 45. 1 Samuel 17, vers 40 en 45, waar wij lezen: en hij nam zijn staf in zijn hand, en hij koos zich 5 gladde stenen uit de beek, en legde ze in de herderstas die hij had, te weten in de zak, en zijn slinger was in zijn hand. Alzo naderde hij tot de Filistijn. David daarentegen zeide tot de Filistijn: gij komt tot mij met een zwaard en met een spies en met een schild, maar ik kom tot u in de naam van de Heere der Heerscharen, de God der slagorden van Israël, die gij gehoond hebt. Laten wij om Gods zegen bidden. Heere, ook vanavond buigen we weer aan uw troon om van u een zegen te vragen over de verkondiging van uw evangelie in dit uur. Wij vervolgen de schriftlezing in dat hoofdstuk dat ons meldt hoe gij, o Heere, de gezalfde koning aan Israël hebt willen openbaren. Gij hebt het tijdstip bepaald waarop David, die gij zalven liet, zich ook aan Israël mocht openbaren als Israëls verlosser. En we mogen in dat evangelie uit een grijs verleden horen hoe gij daarin de boodschap laat verkondigen van de grote zoon van David, die gij ook in deze wereld hebt ingebracht en die gij aan uw volk hebt geopenbaard als de gezalfde koning, als de verlosser die verlossingen werkt in het midden der aarde. Zo werd hij aangekondigd toen de herders in Efrata's velden bijeen waren en toen gij een van uw hemelse boodschappers hen gezonden hebt, toen klonk uit de mond van die engel de boodschap dat de zaligmaker geboren was, de verlosser in de stad van David. En gij hebt het die herders laten weten en gij laat het uw hele kerk weten dat de Heere Jezus Christus gekomen is om de werken des duivels te verbreken en om zo waarachtige verlossing te schenken aan allen die gebonden zitten in de schaduw van de dood en die slaven, dienstknechten van de vorst der duisternis zijn. Ja, gij, Heere Jezus, zijt gekomen om zulken uit die gevangenschap, uit die duisternis, uit die boeien te bevrijden. Gij zijt gekomen om de helse Goliath te verslaan met een volkomen slag. Want gij zijt immers die held bij wie hulp besteld is, hulp voor hulpelozen, hulp voor reddelozen. O Heere, mogen wij zo naar het evangelie gaan luisteren, als ons dat vanuit 1 Samuel 17 ook op deze laatste Adventszondag weer verkondigd mag worden. Open onze ogen op dat wij aanschouwen mogen de wonderen die zich in uw woord alom openbaren. Open onze oren op dat wij horen mogen hetgeen gij van uwentwege tot ons te zeggen hebt. En geef ons ook een ontsloten hart, Heere, opdat het woord daar ingang mag vinden. En dan weet u of dat ooit wel eens eerder gebeurd is, of dat onze harten altijd nog gesloten gebleven zijn voor uw woord. Mocht dat laatste zo zijn, Heere, dan bent u toch machtig om ook die gesloten harten te openen. U hebt toch alle macht in hemel en op aarde, en er is geen zondaars hart onbereikbaar. Er is geen zondaars hart zo verstokt en zo toegesloten, of u weet er raad op. U kunt ook uzelf daar toegang geven, Heere. Al zou dat hart al 80 jaren gesloten zijn gebleven, nochtans, Heere, u kunt het openen. Zoudt u uw almacht willen tonen en zoudt u dat wondere werk willen verrichten? Maar als dat hart al eerder door u ontsloten is, Heere, ach, wilt u dan geven dat het onderwijs uit de schriften van vanavond dan opnieuw tot zegen mag wezen? Uw volk, uw kinderen moeten het toch meer en meer leren om alles in die meerdere David te zoeken en te vinden. Ze moeten het toch leren, Heere, dat door hem en door hem alleen uw volk de overwinning krijgt, en dat alleen door zijn werk, alleen door zijn strijd, alleen door zijn overwinning zij ook waarlijk verlost zullen worden. Ach, uw volk moet dan ook veel afleren, Heere. We moeten het afleren om nog wat van onszelf te verwachten en nog op iets van onszelf te steunen. En zo menigmaal doen we dat. Wilt u maar geven dat er plaats mag komen en steeds meer mag zijn voor uzelf, o Heere Jezus Christus. En wilt gij, o Heilige Geest, dan doen wat uw ambt is. Christus verheerlijken, het uit de volheid van Christus nemen om het ons zo te verkondigen, Christus bedienen en hem gestalte geven in het leven van al de zijnen. En wilt u geven, Heere, dat door het werk van uw Heilige Geest zo uw werk voortgang mag hebben in ons midden. Ach, we hebben er geen recht op. En als u het allemaal zou weigeren, we zouden u niet kunnen beschuldigen van onrecht en van onbillijkheid, Heere. We moeten het voor uw heilig aangezicht erkennen dat wij door onze zonden, ons elke zegen en elk gunstbewijs onwaardig hebben gemaakt. Maar dat had Israël ook in de dagen waar onze tekst ingeplaatst is. Wat was dat dan voor een volk, Heere? Wat waren dat dan voor heerscharen? Er was er niet één die het voor de gekrenkte eer Gods durfde of wilde opnemen. Er was er geen één die de strijd met de lasteraar durfde aanbinden. Heere, ze waren allemaal afgeweken. Er was er niet één die de strijd durfde aangaan. En zo is het nou met ons ook. Heere, zoals zij, zo zijn wij. Weggelopen, ontrouw geworden. Heere, we zijn mensen die nergens voor deugen. We zijn mensen die het allemaal nog een keer kunnen aanhoren en aanschouwen, dat gij onteerd wordt en dat uw naam gelasterd wordt. En we zijn aanschouwers en aanhoorders ervan. Maar wie heeft van zichzelf moed en krachten om die naam die geschonden wordt in ere te herstellen. Heere, dat moet u toch van ons maar niet verwachten. Ach, en u verwacht het wel van ons. U hebt er recht op dat we u zouden dienen, dat we u zouden eren. U hebt er recht op dat wij u zouden vrezen, dat wij tot eer uw naam zouden leven. Ge hebt er recht op dat ons hele leven en al de uitingen van ons leven zouden zijn gericht op de verheerlijking van uw naam en de grootmaking van uw deugden. Maar wat komt er van terecht en wat hebben we er ooit van terecht gebracht? Heren, alleen dat al is genoegzaam om ons onwaardig te maken, om ons elk gunstbewijs onwaardig te maken. En daarom, Heere, als het van ons moest komen, als het van onze trouw en van onze volharding en van onze ernst afhankelijk was, dan was er niemand die enige hoop meer kon overhouden. Want we zijn zo ernstig niet en zo ijverig niet en zo getrouw niet, integendeel. Maar Heere, zoals u het toen toch aan dat onwaardige, ontrouwe volk geschonken hebt, de openbaring van de Verlosser, zou u het zo ook aan ons willen doen. Om uw grote naams wil, om uw verbonds wil, zou u zo ook aan ons willen denken, Heere. En ook in ons midden en ook in ons persoonlijk leven die koning, die verlosser willen openbaren. Ondanks dat we het ons dan allemaal onwaardig hebben gemaakt. Maar uit vrije goedheid, uit genadige ontferming wil ons zo zegenen. Uit uw eeuwig welbehagen wil ons zo zegenen. Op grond van uw goddelijke ontferming wilt u ons gedenken met alle die niet hier kunnen zijn, die door welke omstandigheid dan ook niet in de gelegenheid zijn om zich onder de verkondiging van uw woord te stellen hier in dit kerkgebouw. Heren, velen mogen ook nog met ons meeluisteren. Wilt u daar ook zijn, heren, in de huiskamer of waar het dan ook gebeuren mag, dat uw woord via de kerktelefoon klinkt. En laat ook daar een zegen achter. Zegen gij alle arbeid in uw koninkrijk. Zegen het woord dat gepredikt mag worden, heren. En laat het nog velen mogen raken. Laat het nog vele harten mogen treffen. En laat het tot onderwijs, tot geestelijk onderwijs van uw kinderen mogen dienen. Verzoen onze schuld en vergeef ons onze ongerechtigheden. Wilt gij een ontferming neerzien op alles wat op u hoopt en wacht. Alle moeiten, alle tegenspoeden nog heiligen en zegenen en gebruiken om er onze ziel winst uit te laten geworden. Wilt u geven, Heere, dat in alle moeite van het leven ondervonden mag worden dat u een helper zijt. Zegen gij alles wat zonder uw zegen nooit bloeien kan, wat gedoemd is te mislukken. Zegen onze arbeid. Zegen alles wat gedaan wordt ook in dienst van ons volk, als ons volk geregeerd wordt. Zegen degene die regeren, zegen degene die ons vertegenwoordigen in de volksvertegenwoordiging. O, laat daar toch uw woord ook wat te zeggen krijgen. De genadeboodschap van de Heere Jezus, zijn evangelie, zowel als zijn wet, laat die ook daar gelding mogen hebben. En wilt gij zo in het licht van uw woord, bij de rechtvaardige verordeningen van het evangelie, ons volk mogen worden bestuurd en geleid. Hoor ons, trouwe ontfermer, om Jezus wil. Amen. We zingen nu de 111e psalm, het 5e en het 6e vers. Psalm 111, vers 5. Het is trouw al wat hij ooit beval. En vers 6, zijn naam is heilig en geducht. David heeft toestemming gekregen van koning Saul, de aanvoerder van het leger, om de tweekamp met Goliath in het Eikendal aan te gaan. Hij heeft twee verzoekingen achter de rug nadat hij had laten merken dat hij Goliath zou willen bestrijden. De eerste verzoeking kwam van Eliab, zijn oudste broer, die hem aanviel in zijn karakter. En die tegen hem zei, ach, het is je vermetelheid dat je hier rondloopt en dat je eens een kijkje komt nemen op het slagveld. Het is je vermetelheid, je brutaliteit alleen. Maar in die verzoeking was David staande gebleven, die zijn geest beheerst, en dat deed hij toen, is sterker dan die een stad inneemt. De tweede verzoeking kwam van Saul, want Saul zei, en dat was een zakelijk argument, dat was geen aantijging, dat was geen ongegronde beschuldiging zoals van Eliab, maar dat was een zakelijk argument. Saul zei, jongen, je bent veel te jong, jij kunt tegen die geweldenaar niet strijden, je bent een jongeling. En hij is een krijgsman van zijn jeugd aan. Dat is geen partij. Hoe kun je dat nou winnen? Maar ook in die verzoeking is David staande gebleven, want hij mocht ook op een aantal feiten wijzen. Hij mocht in het geloof terugzien op de bevinding die God hem gegeven had. Toen namelijk de Heere hem een keer gered heeft uit de klauwen van de leeuw en een keer ook uit de klauwen van de beer. hoe de Heere hem toen in die ongelijke strijd met die roofdieren toch de overhand heeft gegeven, zodat hij niet alleen zelf gespaard bleef, maar ook dat lam, dat al in de greep van die roofdieren was, nog heeft kunnen bevrijden. En herinnerend aan deze uitreddingen die God hem schonk, waar David dus ondervinding van had, herinnerend aan deze feiten, vond Davids geloof nieuwe kracht om te getuigen: de God die me uit de macht van de leeuw en van de beer gered heeft, die zal me ook redden uit de hand van deze onbesneden Filistijn. Nou, toen had Saul geen weerwoord meer. Toen kon hij alleen maar zeggen: ga heen. En de Heere zij met u. Maar tegelijkertijd komt er een derde verzoeking voor David. En die komt weer van de kant van Saul. En dat is misschien wel goed bedoeld van Saul, maar het was toch niet minder dan een nieuwe verzoeking. Want David heeft nu wel permissie van Saul gekregen om die tweekamp aan te gaan. Maar Saul wil dan van zijn kant alles doen om David zo goed mogelijk toe te rusten. Saul wil zijn bijdrage leveren aan de strijd. En hij meent dat David dat gevecht alleen maar aan kan als hij zich kleedt in een stevig harnas. En zo geeft Saul aan David diens eigen wapenrusting. Volgens Saul zal die noodzakelijk zijn, wil David nog enige kans hebben in die ongelijke strijd, want anders is hij natuurlijk bij de eerste slag van dat geweldige zwaard van Goliath al gesneuveld. Nou, dat tekent Saul. Hij wil David dan wel laten gaan. Hij is toch wel onder de indruk van dat geloofsgetuigenis van deze jongeling. En daar kan hij niets tegen inbrengen, daar moet hij voor zwichten. Maar ondertussen, Saul is zelf zo ver afgeweken van het geloofsvertrouwen op de Heere, dat hij meent dat als David die strijd gaat beginnen, hij dan toch wel goed toegerust moet zijn met wapens en met een stevig harnas. Saul is zelf zo gewend aan het gebruik maken van vleeselijke wapens, dat hij zich niet in kan denken dat David zo in zijn herderspakje Goliath tegemoet zal gaan. Maar wat een dwaze gedachte. Daar heeft iemand gesproken vanuit de geloofsovertuiging dat de Heere hem uit de macht van de onbesneden Filistijn zal redden. Zoals hij hem ook gered heeft uit de macht van leeuw en beer. Moet Saul de Heere nog een handje helpen? Moet Saul David nu in zijn harnas gespen? Moet hij die jongen die er helemaal niet aan gewend is, zo laten inpakken dat hij helemaal niet meer wendbaar zal zijn in de strijd? Ach, en David, die heeft aanvankelijk geen weerstand geboden aan dit plan van Saul. Hij heeft zich dat harnas laten aangespen en tenslotte, als hij erin zit, dan gespt hij ook het zwaard nog over zijn kleren aan, maar van meet af voelt David zich diep ongelukkig. Zo is hij helemaal niet wendbaar, zo kan hij helemaal niets beginnen. Ik heb het nooit verzocht, zegt hij tegen Saul, ik heb het nooit geprobeerd, ik heb nog nooit zoiets aangehad. En ik denk ook dat van meet af zijn geweten hem niet vrij liet om zo Goliath tegemoet te gaan. Want daarmee zou David toch ook blijk gegeven hebben van nog meer te vertrouwen op de wapens dan op God. Dus er zit voor David niets anders op, en gelukkig maar ook, dan zo gauw mogelijk dat pak van Saul weer uit te trekken. En hij houdt het maar bij zijn herdersplunje. En welke wapens kiest hij dan? Oh, helemaal geen wapens. Het enige wat hij doet is daar naar een beek gaan die daar in de buurt stroomt. En met grote zorg, dat wel, met grote zorg kiest hij 5 door het water van die beek glad geslepen steentjes uit. En hij raapt er een aantal op en hij bekijkt ze, hij weegt ze op zijn hand en hij bekijkt ze van alle kanten en gooit er 1 weg, die is niet geschikt. En nog 1, die gooit hij ook weg. En dan houdt hij er 5 die hij met alle zorg gekozen heeft over. En die stopt hij in zijn herderstas, op een plekje waar hij er zo bij kan. En dan heeft hij verder zijn slinger in zijn hand. Een ding dat van wol gemaakt was, dat hij misschien zelf gebreid heeft. Een lang draad eigenlijk, met in het midden een verdikking waar dan die steen ingelegd werd en dan zou David daarmee slingeren. Een werktuig dat herders geregeld gebruikt als ze een afgedwaald schaap moesten terugroepen bij de kudde. Dan hoefden ze er niet helemaal heen te lopen en dan mikten ze met die slinger zodat er een steentje net aan de andere kant van dat schaap viel en dat schaap schrok en dat kwam vanzelf bij de kudde terug. En als het helemaal nodig was, dan mikte de herder op het schaap, zodat het misschien dan eens een keer goed zou schrikken en terug zou komen bij de kudde. Op dat terrein liggen Davids gaven. Gaven die de Heere hem gegeven heeft. Gaven die hij ook in de stilte bij de kudde heeft ontwikkeld. En voor de rest neemt David niets mee als hij Goliath tegemoet gaat. En zo heeft hij ook in de derde verzoeking weerstand kunnen bieden. De verzoeking om de geloofsstrijd te gaan voeren met vleeselijke wapens. Want al gaat David Goliath tegemoet en al zal er wapengekletter zijn zoals verwacht wordt en al zal er ik weet niet wat daar gevochten moeten worden, het is een geloofsstrijd. En David heeft het begrepen, omdat hij zelf hier op de hoogte des geloofs staat, dat hij in die geloofsstrijd niets van Saul kan gebruiken. Nee, hij kan in deze geloofsstrijd niets van Saul gebruiken. En Saul zal geen gelegenheid hebben achteraf te zeggen, ja, maar het was toch ook mede dankzij mijn wapenrusting, waardoor David in staat was om de overwinning te behalen. Saul zal in deze strijd geen enkel aandeel hebben. Alle eer zal de Heere worden gegeven. Want het zal duidelijk zijn dat de Heere alleen het gedaan heeft. En als het dan om een geloofsstrijd gaat, gemeente, dan heeft David het goed begrepen dat hij in zo'n strijd alleen maar gebruik mag maken van die middelen en die gaven die niet Saul, of wie dan ook, maar die de Heere hem gegeven heeft. In de geloofsstrijd mag alleen gebruik gemaakt worden van die middelen en die gaven die God ons verleend heeft. En tot die middelen en die gaven behoorden het gebruik van de slinger en van de steen. En ik zei het al, de Heere had aan David die gave gegeven, maar David had die gave ook ontwikkeld. Natuurlijk heeft David geoefend met die slinger. Daar heeft hij als kind waarschijnlijk al zich mee geoefend en later steeds maar weer opnieuw. Om scherp te kunnen mikken, om hard te kunnen werpen, om zo die slinger en die steen te kunnen gebruiken dat het doel er werkelijk mee gediend werd. Dat dat afgedwaalde schaap werkelijk terug zou komen bij de kudde. David kon dat niet op goed geluk doen. Het hoorde bij zijn verantwoordelijkheid om de gave Gods die hem gegeven was op te wekken. en er gebruik van te maken in afhankelijkheid van de Heere. En nu heeft hij nooit gedacht dat waar hij zich in de woestijn bij de schapen, waar geen mens ooit kennis van gedragen heeft, waar hij zich daarmee geoefend heeft, dat hij dat nog eens een keer zou mogen doen voor het oog van gans Israël. Gebruik maken van Gods gaven. Nou gemeente, zo is het nou ook met Davids grote zoon gegaan. Met de Heere Jezus Christus. U weet, we hebben dit hoofdstuk gelezen tot nog toe als een hoofdstuk waarin ons gepredikt wordt de Heere Jezus Christus. De door God gegeven verlosser die op Gods tijd aan het volk geopenbaard zal worden. En David is hier toch zeker in dit gedeelte van zijn leven, in deze passage van de Godsopenbaring, een voorafschaduwing van zijn grote zoon. Wat denkt u? Is David geen afschaduwing van Christus als het gaat om de verzoekingen die op hem afkomen? En heeft ook Davids zoon dat in zijn leven niet op aarde moeten ondervinden meer dan één keer dat hij verzocht wordt? Denk eens aan de verzoeking in de woestijn. Hoe is hij daar verzocht, net als David hier bij Saul toen Saul hem zijn harnas wilde aantrekken? Hoe is toen ook de Heere Jezus Christus niet verzocht geweest om gebruik te maken van vleeselijke middelen, om zich daarvan te bedienen, om zo de overwinning te bevechten? Zeg, zegt de duivel tegen hem, dat deze stenen broden worden. In feite is dat hetzelfde als zich willen gorden en willen kleden met het harnas van Saul. Werp u zelf nederwaarts van de tinnen van de tempel en de mensen zullen het zien en ze zullen in u geloven. Dat is grijpen naar ongeoorloofde middelen. Val mij te voet, één keer maar, zegt de duivel, en ik zal u al de koninkrijken der aarde geven. Wat is dat anders dan gebruik maken van ongeoorloofde middelen? En wat heeft de heiland geantwoord op de verzoekingen van Satan? Hij heeft de verzoeker afgewezen met een daar staat geschreven. Met het zwaard des geestes is hij overwinnaar geworden in die strijd. En hij heeft geweigerd om gebruik te maken van vleeselijke middelen en ongeoorloofde dingen. Hij heeft geweigerd om gebruik te maken van zijn wondermacht als de zoon van God, om van stenen broden te maken, om zo zijn honger te stillen. Hij heeft geweigerd om gebruik te maken van dat indrukwekkende dat het ongetwijfeld zou zijn geweest als hij van het dak van de tempel was afgesprongen, om zo de mensen in hem te laten geloven. Hij heeft geweigerd gebruik te maken van die gemeenste van alle listen van de vorst der duisternis, om Satan een knieval te doen en om zo Satans gunst en zegen af te bidden, al was het maar één keer. Maar Christus heeft zich gehouden aan het woord van God, want daarmee had hij leren omgaan. Daarin was hij geoefend. Dat was zijn slinger en zijn steen. In de stilte heeft hij zich geoefend in de omgang van het woord des Heren. En omdat hij thuis was in het woord des Heren, kon hij Satan antwoorden met het woord des Heren. En kon hij de vorst der duisternis bestrijden met dat woord des Heren. En het harnas van Saul is er niet aan te pas gekomen, nooit. En het zwaard van Petrus is er niet aan te pas gekomen. Al had Petrus het getrokken en al had hij het al gebruikt en al had hij er al het hoofd, het oor van Malchus mee afgeslagen. Maar de Heer heeft dat zwaard van Petrus afgewezen zoals David het harnas van Saul afgewezen heeft. En hij heeft gezegd, steek het zwaard weder in de schede. En toen heeft hij zich gebukt en dat oor van Malchus opgeraapt en het weer aan het hoofd van Malchus aangebracht. Oh, en soms is de verzoeking hevig geweest, niet alleen van de kant van de duivel die tot hem kwam in de woestijn, maar het kwam ook via mensen. Ze hebben toch eens een keer geprobeerd om hem met geweld koning te maken. En de Heere Jezus had gebruik kunnen maken en menigmaal is hij ertoe verleid geweest om via de politiek zichzelf op de troon te zetten. Als hij gedaan had wat het volk wilde, dan was hij koning geweest. Als hij gedaan had wat zij van hem verwachten, dan had hij via geweld en via verzet en via ik weet niet wat voor andere politieke middelen de Romeinen verdreven en een aartskoninkrijk gevestigd. En ze wilden het zo graag, ze hebben er zo lang op gehoopt en eruit gezien. En zelfs in de kring van de discipelen was die gedachte nog niet verdwenen. Maar al die middelen heeft de Heere afgewezen. En hij heeft zich gehouden aan de slinger en aan de steen. En dat is in de ogen van deze wereld dwaasheid. Dat was in de ogen ook van de kerkelijke wereld van de Joden een dwaasheid. Zoals het voor de Filistijnen een dwaasheid was toen ze David zagen naderen naar Goliath met een slinger en een steen. Zoals het voor Saul en voor de legers van Israël in hun vleeselijkheid dwaasheid was toen ze David zo Goliath tegemoet zagen gaan, zo was het ook voor het volk Israël in zijn vleeselijke gezindheid een dwaasheid. Wat de Heere Jezus Christus wilde doen en de middelen waarvan hij zich bediende, alleen maar dat woord. Alleen maar de dwaasheid der prediking. En zoals David in de ogen van de natuurlijke mens nooit een Goliath kan vellen met een steentje uit een herderstas. Zo min is er toch ooit wat te bereiken met alleen maar het woord. Daar kan het rijk van de boze toch niet onder zwichten. Hoe kan een zondaar nu aan Satans macht ontrukt worden, als je alleen maar gebruik maakt van de dwaasheid der prediking? Maar Christus heeft zich eraan gehouden. En alles van Saul afgewezen. Dat doet in het werk der verlossing niet mee. Wee daarom ook die kerk. Wee daarom ook die christen die het harnas van Saul aantrekt. En die met wereldse methoden en met vleeselijke middelen probeert wat te bereiken. Oh, dan kun je er ook nog best een combinatie maken. Dan mag David ook best zijn slinger nog meenemen als hij dan toch maar het harnas van Saul draagt. En zo zijn er heel wat vleeselijke wapenen die gehanteerd worden en heel wat middelen die de kerk vandaag gebruikt, die niets meer te maken hebben met de slinger en de steen die God aan zijn kerk gegeven heeft en die Christus gebruikt heeft. Het woord zal het doen. En geen politieke boodschappen en geen acties die bedoeld zijn om regeringen om te wentelen en al dat soort dingen. De kerk gaat in het harnas van Saul in vele opzichten. Maar het is ontrouw aan de Heere. En laten we toch David ten voorbeeld nemen, gemeente. Ook wat het persoonlijk leven betreft. Paulus schrijft aan de Korintiërs: de wapens van onze krijg zijn niet vleeselijk, maar geestelijk. En zo zal met geestelijke wapenen een mens, een christen, iemand die de naam van Christus noemt, moeten strijden. Zo zal de kerk met geestelijke wapens toegerust in deze wereld moeten staan. Maar zo zullen we zelf ook met geestelijke wapenen toegerust moeten zijn om werkelijk de Heere te kunnen vrezen en de Heere te kunnen dienen. Maar Saul komt met zijn verzoekingen. Saul komt met zijn harnas. Saul komt met zijn tactieken. En hij heeft zoveel succes en daarom wordt het leven van de kerk verlamd. En daarom is het leven van vele christenen verlamd geworden. Er gaat niets
en niets meer vanuit.
Velen hebben zich laten verleiden om het pak van Saul aan te trekken, om zo tegen Satan te strijden. Je moet je kinderen toch van de straat houden, en daarom neem je tv in huis. Dat is het harnas van Saul aantrekken, om Goliath te bestrijden. En zo zijn er nog wel 25 dingen te noemen, waardoor het leven van vele kerkmensen totaal vruchteloos en krachteloos geworden is. Waar het op aankomt, gemeente, twee dingen. We dienen geestelijke mensen te zijn. Daar ligt het geheim. Geestelijke instelling, zoals bij David. Een geestelijke verwachting. En dan daarbij gebruik maken van de middelen en de gaven die God ons gegeven heeft. En dat was voor David dat hanteren van een slinger en een steen. En hij had zich nog geoefend ermee ook. En nu zijn de gaven verschillend. Als we er ons maar in oefenen. De een heeft meer de gaven dan de ander, om in de stilte de noden van zichzelf en van zijn medemens voor God in het gebed neer te leggen. En een ander heeft misschien meer de gave om zijn medemensen vanuit het woord van de Heere te onderwijzen, om zijn kinderen vanuit het woord van de Heere te wijzen op de weg der zaligheid en op de wil van de Heere. En een derde heeft misschien meer de gave om met veel geduld en met veel langmoedigheid en liefde een ander te leiden. En een vierde heeft een gave misschien nog weer op een ander terrein. Maar hoe het ook zij, als God u gaven geschonken heeft, wek de gave op. Oefen ermee in de stilte. Om zo tot zegen te mogen werkzaam zijn, om zo, ook als het erop aankomt, de strijd met Goliath te kunnen aanbinden. Maar gemeente, laat u toch niet verleiden, ook niet in de tijd van vandaag, die vol verleiding is, op enigerlei wijze een van de stukken van Sauls wapenrusting aan te gorden. Want u hebt er geen baat bij en het middel zal blijken erger te zijn dan de kwaal. Houd u aan datgene wat God u verleend heeft en oefen daarmee. En zoek toch in de kracht van Gods genade geestelijke mensen te zijn. Om zo de boze te wederstaan. En om zo goden een goede reuk van Christus te zijn. En om zo een gezegende en zaligmakende invloed op uw kinderen te mogen hebben en op de omgeving waarin God u geplaatst heeft. En dan zijn wij ook mensen die ook langs deze weg wandelen in de voetstappen van de Heere Jezus Christus, wiens wapen het was, daar staat geschreven. En meer niet. Nou, zo is David dan Filistijn Goliath tegemoet gegaan. Nou, en dan tekent ons 1 Samuel 17 hoe dat toegaat. Ze dalen allebei van de hoogte af, de berghellingen, de heuvelhellingen, waar de legers op gelegerd waren. David komt naar beneden om in het eikendal Goliath te ontmoeten en van de andere kant komt Goliath in volledige uitrusting, met zijn schilddrager erbij ook naar beneden. Met dat geweldige pantser aan en die werpspies die zo indrukwekkend was. Zo komen ze elkaar tegemoet. Wat een verschil. Nou, en iedereen die dat ziet, van welke kant dan ook, van links of van rechts, van Israël of van de Filistijnen, ze moeten toch het hoofd schudden en zeggen, dat is geen partij. Dat is geen partij. Nou, zo denkt Goliath er ook over. Als hij ziet
wie hem tegemoet komt, dan is hij diep beledigd. Zijn ze nou helemaal? Moet hij tegen zo'n ventje strijden? Hebben ze dan helemaal niemand anders in Israëls leger? En van zijn toorn geeft hij ook blijk. En van zijn verachting voor David geeft hij ook blijk. Lees maar eens hoe hij tekeer gaat. Ben ik een hond dat je tegen mij uitkomt met een stok? Kom op! En ik zal je vlees aan de vogels ten prooi geven. Al zijn verachting en zijn bespotting giet hij uit over het hoofd van David. En ten overmaat, hij vloekt hem bij zijn goden. En zo maakt hij er een godsdienstige kwestie van. En op die manier probeert Goliath David te intimideren, schrik aan te jagen. Misschien vlucht hij wel weg. Wel, dan heeft Saul het makkelijk gewonnen, alleen door het geweld van zijn woorden. Maar David is niet bevreesd. De scheldwoorden van Goliath maken nauwelijks indruk op hem. Want hij heeft wel begrepen dat dat niets ongewoons is. Nee, meer kan de wereld, als het erop aankomt, ook niet doen. Meer kunnen de goddelozen niet beginnen, als God de toevlucht van de zijnen is. En door de woorden van Goliath is David niet ontmoedigd, integendeel. Door wat Goliath zei, en zo laat de Heere alle dingen meewerken ten goede. Door wat Goliath zei, is David des te meer overtuigd dat het zijn heilige roeping van Gods wegen is om die mond te stoppen. En hij is ervan overtuigd ook dat de Heere hem daarbij helpen zal. Zegt hij het zelf niet? Te deze dagen, vers 46, te deze dagen zal de Heere u besluiten in mijn hand. Er is geen spoor van twijfel of van aarzeling. Goliath, de Heere zal u in mijn hand besluiten. En ik zal u slaan. En ik zal uw hoofd van u wegnemen. Nee, dat is niet op dezelfde manier als Goliath spreken. Grootspraak. Nee, dit is geloofstaal. Want God is van plan, David is er in zijn hart van overtuigd, God is van plan om aan vriend en vijand te tonen, de ganse aarde zal weten dat Israël een God heeft. Wat een taal van zo'n jonge man tegenover de taal van Goliath. De ganse aarde, zegt David, zal vandaag weten dat Israël een God heeft. Trouwens, zo zegt hij erbij in vers 47, de krijg is des Heren. Goliath heeft er een godsdienstige aangelegenheid van gemaakt. Door de slagorde van de God van Israël te honen, door de naam des Heren aan te tasten. En door nu ook nog een keer David bij zijn goden te vloeken. Goliath heeft er zelf een zaak van gemaakt die de Heren zich moet aantrekken. En daarom is David er zo van overtuigd dat de krijg des Heren is. Want God zal voor zijn eer strijden, God zal het voor zijn geschonden naam opnemen. En daarom, David is niet meer dan een instrumentje in de hand van de Heere. En zo kan hij er zo zeker van zijn, omdat de Heere strijden zal, dat Goliath in zijn hand besloten is. En wat maakt David dan zo zeker? Maar daar is hij zo onverschrokken. Waar vertrouwt hij dan op die slinger die hij zo handig weet te hanteren, waar hij wel eens meer kunststukjes mee heeft uitgehaald? Met die steentjes die hij zo met zorg uitgekozen heeft en die precies dienstig zijn voor het doel dat hij zich gesteld ziet? Nee. Niet op de slinger, niet op de steen stap ik vol moeds ten oren loog. Ik vertrouw niet op mijn stalen bogen. Ik vertrouw niet op mijn slinger, ik vertrouw niet op die steentjes. Wat is het dan dat David zoveel moed en zoveel zekerheid en zoveel innerlijke rust heeft? Want hij beeft niet en hij siddert niet en zijn handen trillen niet van zenuwachtigheid als hij daar die reus aan ziet komen met zijn geweldige wapens. Hij is de kalmte zelf. Hoe komt dat? Hoe komt dat? Weet u waar dat in ligt? Denk aan vers 45, daar zegt hij het tegen Saul, daar zegt hij het tegen Goliath, gij komt op mij met een zwaard en met een spies en met een schild. Goliath, je hebt niks anders. Je hebt niks anders dan datgene wat bij de wapensmid vandaan komt. Allemaal prachtig, allemaal goed, allemaal dienstig voor het doel. Een zwaard, een spies, een schild, maar ik kom tot u met een wapen dat u niet gezien hebt. Ik kom tot u met een slinger en een steen, jawel, maar met nog wat anders. En dat is nog veel gevaarlijker voor de vijanden van mijn God. Ik kom tot u, en dan staat er eigenlijk met de naam van de Heere der Heerscharen. De God van de slagorden van Israël die gij gehoond hebt. Goliath, weet dat mijn wapen de naam van God is. En dat is die naam die u gehoond hebt. Waar u zich aan vergrepen hebt. En dat duldt Gods glorie niet. Wat is dus Davids wapen? De naam des Heren. Let daarop. En dat typeert David als iemand die tot het volk behoort waarvan we in de profetieën van Zefania lezen. Ik zal mij in uw midden doen overblijven een ellendig en een arm volk. Die zullen op de naam des Heren betrouwen. David is een rechtvaardige, zoals van hem geschreven staat in het Spreukenboek in hoofdstuk 18, het 10e vers. De naam des Heren is een sterke toren. De rechtvaardige zal erheen vlieden en ontkomen. David is iemand die al zijn betrouwen heeft leren stellen op die naam van God. Daarin ligt zijn kracht. Daarin ligt zijn gemoedsrust, want daarin ligt zijn veiligheid. Wat is die naam dan? Die naam Gods, dat is de openbaring van God zelf. In die naam is de Heere zelf gekomen. In die naam heeft de Heere zichzelf geopenbaard. In die naam is God zelf nabij. En in die naam van God, daar liggen al de deugden Gods in geopenbaard. En daar heeft David het van verwacht. Van de naam van de deugden Gods, van de trouw Gods, van de almacht Gods, van de onveranderlijkheid Gods, van de heiligheid Gods. God zou het niet gedogen dat zijn naam nog langer geschonden bleef. En daar heeft David op gesteund. En zo was hij veilig in die sterke toren. En dan kan Goliath hem niet deren, al brengt hij nog ik weet niet hoeveel meer wapens met zich mee. Dan kan Goliath hem geen kwaad doen, al staat hij daar zonder harnas, zonder helm, al staat hij daar zonder vleeselijke wapenen, met niet anders dan zijn herderstuig, zijn herdersgereedschap bij zich. Hij heeft de naam Gods en die is als een schild over hem uitgestrekt. Hij heeft de naam Gods en dat is het wapen dat hij hanteren kan om straks Goliath te vellen. Hij heeft God aan zijn zij, die ondersteunt hem in het leed dat hem genaakte. En in dat vertrouwen kan deze 20 min jongen Goliath tegemoet gaan. Om hem zo in de ogen te zien en hem zo voor het recht van God te dagen. God zal u heden in mijn hand besluiten. En dat is ook de kracht geweest van Davids grote zoon. En toen hij de vijand tegemoet trad, toen trad hij hem ook tegemoet met de naam van God. En de grote Goliath, de vorst der duisternis, heeft zich aan die naam van God vergrepen. Hij heeft die naam van God gelasterd. En daarom kon in de strijd die Davids zoon moest gaan voeren, hij zich ook sterk weten, want God was ook aan zijn zij. En wat heeft de duivel al niet geprobeerd om de eer des Heren te roven en om die naam Gods te schande te maken? Wat heeft hij al niet de mensen opgezet om Gods naam te lasteren en Gods woord te beschuldigen? Maar Christus treedt de vorst der duisternis tegemoet om het op te nemen voor die naam van zijn Vader. En daarom kan hij aan het einde van zijn leven zeggen wat David hier in beginsel ook mocht zeggen: ik heb uw naam verheerlijkt op de aarde. Want je mag dat werk van de Heere Jezus omschrijven op allerlei manieren. Je kunt zeggen, hij kwam om zondaren te zalig te maken, om het verlorene te zoeken en zalig te maken. Dat is een omschrijving die hij zelf van zijn werk geeft. Je kan zeggen dat hij kwam om de werken des duivels te verbreken. Dat is een omschrijving die de Bijbel van zijn werk geeft. Maar je kunt ook zeggen, en dat houdt de schrift ons ook voor, hij kwam om de naam Gods te verheerlijken. Om de geschonden deugden Gods weer op te luisteren. En hij heeft dat allemaal tegelijk gedaan. Een volk van verlorenen gered door de werken des duivels te verbreken. En door de naam Gods te verheerlijken. Die naam is zijn kracht geweest. Die naam is het voorwerp van zijn liefde geweest. Die naam is hem heilig en groot en dierbaar geweest. En in die naam wist hij zich sterk. In die naam wist hij dat God met hem was. En daarom zegt hij het ook in de nacht waarin hij straks gevangen genomen zal worden. Tegen zijn discipelen: ge zult me allen alleen laten en nochtans ben ik niet alleen. Want mijn Vader is met mij. En vanwege zijn verbondenheid aan en zijn liefde tot de naam des Heren. En vanwege dat hoge doel dat hij zich gesteld had om die naam Gods te verheerlijken op de aarde, wist hij dat zijn werk niet mislukken kon. Want God zou eraan gaan werken in nog een veel heerlijker en heiliger zin dan David dat tot Goliath kon zeggen. God was eraan aan het werk gegaan om het de ganse aarde te laten weten dat Israël een God heeft. God is zichzelf aan het openbaren als hij zijn verlosser inbrengt in deze wereld. En als hij hem zendt op het pad waarop zijn zoon de vorst der duisternis gaat ontmoeten. Dan is de krijg des Heren. En dan zal God het tenslotte aan vriend en vijand laten weten dat hij God is. En dan zullen er zijn die door dat werk van Christus overwonnen worden om zich voor die God te buigen. En er zullen er ook zijn die zich toch nog tot het uiterste tegen die God blijven verzetten. Maar niettemin, de ganse aarde zal weten dat Israël een God heeft. En gemeente, dat is nou het effect van het werk van Christus. Dat wordt nog niet gezien, maar dat komt straks wel. Want hij heeft gestreden in de naam des Heren. Dat was zijn wapen, dat was zijn schild, dat was zijn overwinning. En daarom, er komt een dag dat het verachte volk des Heren, dat volk des Heren dat hier vaak beschouwd wordt als aller afschrapsel, zo spreekt apostel Paulus ervan, dat het in zijn dagen al zo beoordeeld wordt. Zo zal dat volk des Heren straks toch aan het eind der tijden bekend worden als een volk dat een God heeft. O, laat Goliath dan denken dat hij met Israël doen kan wat hij wil. En laat de vorst der duisternis dan denken dat hij doen kan met dat volk des Heren wat hij denkt, wat hij doen wil. Dat hij ze uit kan mergelen en dat hij ze kan vervolgen en vertrappen en vertreden en uit kan bannen. En dat hij ze kan behandelen als was het vuil van de straten. Laat de vorst der duisternis dat denken. Hun staat een sterke held terzij die God hun heeft verkoren. En het eind van alles zal zijn dat de ganse aarde Satan en heel zijn hellemacht in kluis weten zal dat Israël een God heeft. En dat daarom hun zaak, hoe verloren die ook lijkt en hoe bang en benauwd het ook kan wezen, toch toekomst heeft. Eeuwige toekomst. Maar dan krijgen we vanuit dit onderwijs, gemeente, ook weer onderwijs ten aanzien van hoe de strijd die Gods volk hier in dit strijdperk te voeren heeft, gestreden moet worden. Niet met de wapenrusting van Saul, met een slinger en een steen, ja, nog scherper gezegd, met de naam des Heren. En wat heeft de Heere zijn volk in die naam een machtig wapen gegeven? Die naam zo heilig, groot en goed. Hebt u al leren gaan onder de bedekking van die naam? Hebt u die naam al eens leren opheffen? Hebt u de rijkdom van de genade openbaring Gods, de openbaring van al zijn deugden, in die naam des Heren al eens leren zien? Nou, dan komt Goliath naar u toe. En dan komt Goliath met zijn aanvechtingen, dan komt de vorst der duisternis met zijn listen, met zijn aanslagen. En dan werpt hij de gedachte in uw ziel, dat er voor u geen doen aan is. Want niet waar, u hebt, en dat kan niemand ontkennen, uw geweten zal het ook niet ontkennen, u hebt gezondigd. En u hebt al zo lang gezondigd. En u hebt al zo lang zonder de Heere geleefd. En wat kun je er tegen inbrengen? En als Goliath dan zegt, maar daarom hoef je toch niet te rekenen dat de Heere nog in gunst op u zou willen neerzien. Kijk, het is na je leven. Zoveel jaar al zonder God geleefd. Zoveel jaar de roepstemmen van het woord al in de wind geslagen. Mens, zou je nou nog ernstig gaan worden? Je denkt zeker dat je einde dichterbij komt en dan moet je hoognodig eens ernstig gaan worden, maar je tijd is voorbij. Je tijd is voorbij, die heb je zelf laten voorbij gaan. Is Goliath zo wel eens bij u geweest? Heeft hij u dit wel eens toegesist? David zei, ik kom tot u met de naam des Heren. Ik zou zulke mensen willen aanraden, treed Goliath maar tegemoet met de naam van Jezus. Waarom? Omdat die naam van Jezus zegt dat de Heere zondaren zalig maakt. Zondaren zalig maakt. Ja, maar dat is alleen voor zijn volk waar, dat is niet voor mij waar. Zo bedoelt de Heere dat toch niet. Hij geeft die naam van Jezus toch als een openbaring dat hij, wie het ook is en hoe ze ook heten, en hoedanig hun leven ook geweest is, hoop zouden hebben en verwachting zouden hebben dat het omwille van Jezus ook voor hen toch nog kan. In die naam heeft de Heere toch ronduit gezegd dat zijn Zoon zaligmaker is. In die naam heeft zijn God het toch gezegd dat hij gekomen is om tollenaren en zondaren te ontvangen. En wat Goliath u ook toesist en influistert of in uw oren schreeuwt. Laat u door de listen van de hel niet van de wijs brengen, maar kom tot hem in de naam des Heren en ga met die naam des Heren ook tot de troon der genade om daar een beroep op te doen en te smeken. Heer, ik durf mezelf er niet bij te rekenen. Ik ben het ook een en al onwaardig dat u mij erbij zou rekenen. Ik heb het gedaan wat kwaad is in uw ogen, maar om der wille van uw naam, Heere, ge hebt uw Zoon toch niet voor niets Jezus laten noemen zaligmaker. Mag het daarom ook voor mij waar worden. Ga zo met die naam ook terug naar de Heere die hem gegeven heeft, om zo ook het geheim te leren kennen van zijn zaligmakerswerk. Of komt Goliath bij u op bezoek door u de gedachten in te werpen aan de tijd waarin we leven? Daar kun je erg bezorgd over zijn, nietwaar? Want wat een ellendige en wat een gevaarlijke tijd is het waarin we leven. En wat een gevaren zijn er die ons bedreigen. En wat een invloed gaat eruit van het ongeloof, van de boze machten van het verderf, die hun greep uitstrekken naar ons en naar onze kinderen. En dan denk je eraan dat je in zo'n wereld straks je kinderen moet achterlaten. Dat je in zo'n wereld van ongoddelijk en antichristelijk denken en doen je nageslacht moet achterlaten. Wat moet er van terechtkomen? Nou, dat is reëel. En daar kan een mens benauwd onder worden. En wat is het antwoord? Ik kom tot u met de naam des Heren. Hoe goddeloos de wereld ook is en hoe verdorven de tijd ook is en wat ons en onze kinderen mogelijk te wachten staat. De naam van God de Almachtige kon David Goliath tegemoet treden. En in de naam van God de Almachtige kan een mens die in zichzelf zo zwak als water is, toch ook staan in een tijd vol verzoeking en vol aanvechting. En in de naam van God de Almachtige kan hij ook vertrouwen hebben ten aanzien van de toekomst van zijn nageslacht. Zou er in die God geen kracht zijn om ons en onze kinderen te beschermen? En daarom doe een beroep op de naam van El Shaddai, God de Almachtige. Of ondervinden we dat we machteloos staan in de strijd tegen de grote overmacht van de boze? En wat kan Satan met al zijn horden teweeg brengen? En wat kan hij een verwarring en een verwoesting stichten in de ziel? En wat kan hij het benauwd maken, zodat de vrees in het hart van Gods kind toch oprijst? Nou kom ik straks nog een keer om. David zei, ik kom tot u met de naam des Heren, met de naam van de Heere der Heerscharen. En Elisa zei tot zijn knecht in Dothan, kijk eens rondom je, nadat hij gebeden had, of de Heere zijn ogen wilde openen. Toen zei hij, kijk eens, die met ons zijn, zijn veel meer als degene die met hem zijn. want hij is de Heere der heerscharen. En laat Satan dan heel de hel mobiliseren om uw arme ziel te benauwen en te folteren en in de angst te brengen. Maar de Heere is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk voor al de zijnen voleindigen. Bent u bang dat u misschien door uw eigen ontrouw er nog eens de oorzaak van zult zijn dat u toch nog zult omkomen? Dat u toch nog een keer in het net van Satan verstrikt zult raken en dat hij die toch nog mee zal krijgen als een prooi tot in alle eeuwigheid? En terecht, want als we op onszelf zien, kind des Heren, wat moeten wij dan eerlijk erkennen voor Gods heilig aangezicht? Heren, wat een ontrouw, wat een afmakingen. Hebt u dat nou aan mij verdiend? En wat moeten we dan met schaamte het hoofd buigen en erkennen dat we het waard zijn dat God ons in de greep van Goliath geeft en laat? En dan nochtans, al moeten we het erkennen dat de Heere recht is, ook als hij dat zou doen. En al moeten we terecht vrezen dat vanwege onze afmakingen en ontrouw Goliath nog eens een keer macht over ons zal houden tot in eeuwigheid. Toch, ik kom tot u met de naam des Heeren, met de naam van Jehovah. Met de naam van de onveranderlijke God, de God des verbonds, zou hij het zeggen. En niet doen, zou hij het spreken en niet bestendig maken? O, beroep u toch te midden van de aanvechtingen op de naam van hem die zichzelf bekend gemaakt heeft als ik zal zijn die ik zijn zal. Beroep u toch op die naam, schuil toch weg achter die naam. Achter dat schild in die sterke toren, de naam van hem die gezegd heeft, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten, want ik ben God, de getrouwe, de onveranderlijke. Dat is de enige kracht, de enige steun, de enige veiligheid die David had toen hij Goliath tegemoet ging. En het was afdoende. Dat was de enige kracht en het enige wapen dat Davids grote zoon had toen hij de grote Goliath tegemoet trad. En het was voldoende om hem zijn kop te vermorzelen. En dat is het enige wat een arm aangevochten kind des Heren heeft en overhoudt. En het zal voldoende zijn. Amen. Psalm 20, het vierde en het vijfde vers. Ja, Heren, dat mag onze bede wel zijn. Behoud, o Heer, wil bijstand zenden. Verlos, bewaar, verschoon. Wat hebben we dat nodig? Want we staan dan toch maar in deze goddeloze wereld. En we hebben toch van binnen ook maar een verdorven hart. En we zijn in onszelf nooit opgewassen tegen de vijand. Trouwens, van nature staan we aan de kant van de vijand. O Heere, behoud. wil bijstand zenden. Verlos ons, bewaar ons en verschoon ons. En geef dat we door uw genade voor het eerst of opnieuw mogen leren strijden tegen de zonde, maar dan in uw kracht. En dat we genade mogen ontvangen om de gaven die gij geschonken hebt te ontwikkelen en te gebruiken, maar bovenal dat we genade mogen ontvangen om onder de naam te schuilen en met de naam te komen, die naam zo heilig, groot en goed. Hoe heerlijk is die naam. O, wij bidden, Heere, leer ons het heilgeheim daarvan verstaan. Het wonder, het onuitsprekelijke en onafzienbare wonder van uw genadige zelfopenbaring in uw naam. Heere, heilig uw woord aan ons hart. Doe ons leven, doe ons voor het eerst of opnieuw leven uit dat volbrachte werk van uw grote Zoon, de Zoon van uw welbehagen, de Zoon in wie gij een welbehagen hebt. Heere, gedenk ons en vergeef ons al het verkeerde. Breng ons ook op de vrijdag van deze week samen in uw huis, om het evangelie van uw geboorte, Heere Jezus, met elkaar te beluisteren en het feit van uw geboorte te gedenken. Hoe zal ik u ontvangen? Hoe wilt gij zijn ontmoet? Heere, stem onze harten af op dat evangelie. Geef ons begeerte om met de herders naar Bethlehem te gaan, om te zien het woord dat ons verkondigd is. Amen. Psalm 3, het derde vers. Heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.